De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Aan het beleggerspanel is hier een blakende gezondheid. Mary Pieterse Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer en Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Annemieke Robeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijrode Business Universiteit en voorzitter van Social Finance NL. Welkom. Ik zeg het allemaal wel in blakende gezondheid, maar Mary, moet jij nog iets opbiechten?
Ik was in Milaan vorige week.
Annemiek, je staat er gewoon naast.
Ja,
ik trouwens ook.
Waar is mijn kapje?
Nee, en bij binnenkomst werden we keurig allemaal gecontroleerd op onze hoofdtemperatuur. Maar bij het weggaan gebeurde er niks. Dat vond ik wel opmerkelijk.
Dus je bent een wandelend risico.
Wellicht. Ik hoop het niet.
Nou, hoe ervaar je het?
Ik voel me blakend gezond, eerlijk gezegd.
Zo. Ja. Nou, laten we beginnen met jullie laatste transactie. Mary, nu je toch het woord hebt.
Ja, nee, heel opmerkelijk. Wij hebben aandelen ietsje opgehoogd. En ook obligaties van opkomende landen wat verder aangekocht. Ja, is wel een moedige zet. Toch? Als je ziet hoe.
Zeker. Maar omdat je ook zegt, ja, het is wel opmerkelijk. Hè? Je hebt er toch over nagedacht, denk ik.
Nee, dat hebben we ook. En kijk, wij zien naast het coronavirus, wat nu all over de media staat, ook een hele hoop positieve dingen. Namelijk het cijferseizoen van bedrijven was nog steeds goed. De rentes zijn heel laag, dat ondersteunt wat meer de risicovolle beleggingen. En over het algemeen is het klimaat natuurlijk gewoon eigenlijk best redelijk gunstig. De angst nu in de markt is in hoeverre dit coronavirus zich nog verder verspreidt en wat dat met de economie gaat doen. We hebben onze economische groeiverwachtingen wel ietsje naar beneden bijgesteld, maar zien vooralsnog niet de rampen die wellicht de financiële markten gisteren en vandaag.
En je noemt het zelf wel een moedig besluit.
Het is wel moedig natuurlijk om in dit soort markten bij te steken. Maar dat hebben wij wel gedaan.
Vinden jullie het ook moedig?
Nee, ik vind dat niet zo heel erg moedig.
Je hebt ook bijna.
Nou, je Martine. Ik vind gewoon. Je moet. Ik zie dit nog steeds wel als kans. Ik ben het helemaal met je eens. Dat je verder. Als je verder wat verder kijkt. Dat er nog genoeg is wat hartstikke goed gaat in de wereld. Of in ieder geval prima. En wat je dan gisteren ook ziet. Dat is een beetje een overdreven reactie. Dat zie je natuurlijk altijd vaak. Er gaat eerst gehandeld worden. En vervolgens pas nagedacht. En inderdaad, je weet heel veel dingen nog niet. Heel veel dingen zijn nog onzeker. Maar ja. Ik bedoel, je kan wel. Dat is het hele leven als je het dan zo bekijkt. Dus je moet ook wat verder.
We zijn begonnen, dames en heren.
Nou, maar je moet gewoon wat verder kijken. En je zit niet in indices belegd, maar je zit in bedrijven belegd. Nou ja, bedoel, als het met die bedrijven nog prima gaat, kijk, nou, dat gaan we de komende tijd natuurlijk zien. In hoeverre ze voor hun vooruitzichten aanpassen. En of ze snel zien dat het weer een beetje gaat aantrekken, de omzet. Of als ze problemen krijgen. Het enige wat ik gedaan heb de afgelopen tijd is een belang. Een beetje afgeroomd, omdat het te hard in koers was opgelopen. En dat was van NXP. Nou, en verder heb ik niks spannends gedaan. Ik zit er nog steeds in. Maar dat was het.
Oké, nou ja, ik wilde je net de beurt geven, maar misschien moeten we het dan hierbij laten, hè, als het zo bescheiden is in omvang.
Ja, nee, ik heb het gewoon allemaal rustig aanschouwd. De beurzen waren heel hard opgelopen. Nou, er is nu een heel klein beetje vanaf, ja.
Koen, nog even het antwoord op mijn vraag. Is het een moedig besluit van Mary of niet?
Nou, ik vond het heel frappant. Want op de dag dat jullie dat aankondigden, ik las het in Fondsnieuws, dat jullie je weging in aandelen hadden opgehoogd. Mm. En precies op die dag het team van Bob Homan juist een verlaging van de weging in aandelen. En toen dacht ik van ja, zie je, zonder verschillende meningen staat de handel altijd stil. Soms is het goed om in het kamp van Martine te zitten en weinig te doen. We wachten het rustig af.
Bob Homan is van ING, toch?
Ja, dus ING heeft precies op dat. Ja, dezelfde dag was het dat jullie met dat bericht erbij toe kwamen. Dat hebben jullie ook gezien. Ja.
Dat zagen wij natuurlijk ook. Alleen wij kwamen van een neutrale weging in de portefeuille en hebben hem ietsje omhoog gezet. Dus we zijn maar 3% overhoog gegaan. En voor zover ik weet kwam ING van een overwogen weging.
We zullen zien.
Teruggezet. Dus
we niet voor een dag.
Ik vroeg even naar jouw opvatting hierover.
Ja, maar het was een tegenovergestelde weging.
Nou, ik vond het frappant om het te zien. En ook wel weer mooi.
Ja, goed, dus Meren zit aan de ene kant. Homan zit aan de andere kant. Waar sta jij?
Nou ja, wat ik net zeg. Wij zitten eigenlijk vrij constant met onze weging. Hebben ook niet zo heel veel mutaties in de portefeuille gehad. We hebben een wat grotere reshuffle in december gedaan. Dus leek het me nu ook leuker om gewoon even een aandeel eruit te pikken dat we in portefeuille hebben.
En doet dat gewoon,
in dit geval Econ. En dat is een Iers bedrijf, opgericht in 1990. Een vrij actueel, we hebben er maar een hele kleine weging in. Maar wat zij doen is, zij helpen bedrijven, farmaceuten, om hun producten sneller naar de beurs toe te brengen. Dus door dat hele clinical trial heen, het testen, de vergunningen aan te vragen, maar ook adviezen. Een hele mooie groeisector.
Het is toch wel een hele lange weg. Kan je daar zo
Ja, dat is op het moment heel kort. Hè? Je ziet van alles wat gewoon door 3 fases tegelijk heen kan in de opzoek naar een medicijn tegen coronavirus.
Ja, onder druk wordt alles vloeibaar.
Ja.
Zo was er vanmorgen een bedrijf dat aangekondigd had dat ze mee mogen gaan testen, een biotechbedrijf in de VS. Maar goed, wat zij doen is, zij helpen biotechbedrijven om heel snel hun producten, maar ook medische toepassingen te testen en goedkeuring daarvoor te krijgen, adviseren overheden. Nou, dat is natuurlijk een geweldige groeimarkt, weinig kapitaalintensief, maakt een marge van ongeveer 15%.
Hoeveel tijd winnen die bedrijven daar dan mee? Want dat kan echt jaren duren, toch?
Nou ja, dat verschilt een beetje per medicijn. Wat wel zo is, is dat zij van de 20 best verkopende medicijnen er 18 begeleid hebben naar de markt. Dus dat is wel een redelijk indrukwekkende track record die ze hebben. Econ, ICLR, voor degene die de tickersymbool willen.
Maar dat geeft het denk ik ook wel aan, hè? Wat je ook al eerder in deze uitzending zei, dat er nog steeds heel veel parels zijn, maar dan moet je wel op bedrijfsniveau kijken. En dat is ook wat Martine net zei. Terwijl als je kijkt naar de grote fondsen, en dan doe ik toch maar even mijn PGGM-pet op, dan zie je dat allemaal best wel grote impact heeft. En dat je dan kan zeggen van, nou ja, wat erbij, wat eraf. Maar het hakt er wel in.
Maar dat zie je ook wat je gisteren zag natuurlijk op de beurs. Hè. Dat is hetzelfde met al dat beleggen in trackers. Wat natuurlijk heel erg gepromoot is en wat nog steeds heel veel populariteit wint. Maar als er dan iets fout gaat, of ook op fondsniveau, dat er gewoon van alles gewoon automatisch afgaat, waardoor bewegingen extra versterkt worden.
We gooien het kind met het badwater weg. En we gaan dadelijk naar het kind zoeken. Ja. En dan zien we dat luchtvaartmaatschappijen het heel lastig hebben. Maar dat bijvoorbeeld in deze periode, ja, ik zou niet meer met een gondeltje omhoog gaan naar de top van de berg, maar misschien gaan helikopterskiën. En zo heeft NetJets ook een gigantische sterke vraag op dit moment naar private jet vluchten en boekingen. Juist omdat mensen niet meer met public airlines willen vliegen. Zo zie je dat, dat gaat de wereldeconomie niet redden. Maar
nee, precies, want dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. Kijk eens, er zijn een paar bedrijven die toch nog weten te profiteren van het leed dat nu over ons heen gekomen.
Zo leed is het ook nog niet. Je moet het ook allemaal een beetje in perspectief blijven zien. Ik bedoel, er wordt nu weg. Het is een nieuwsgading, 4 hoogtijen. En de chocoladeletters vliegen je om de oren in die zin. Maar als je dan kijkt, ja, natuurlijk. Het gaat meer over dat de haarden niet gevonden worden. Dat is een beetje onzekerheid. En daar houden beleggers niet van. Nee, maar dat is niet anders dan anders.
Als we hem ook pakken op Air France KLM. En ik was tot vorig jaar commissaris bij KLM. Ik denk ook dat je uit de berichtgeving heel goed haalt hoe de miljarden investeringen in nieuwe vloot gewoon doorgaat. En ik denk ook dat je dat ook moet zien.
Ja. Jawel, maar goed, het neemt niet weg dat als je die vloot nu een tijd echt duidelijk minder hebt zien vliegen en de impact groot is op de bottomline, dat misschien op zo'n moment KLM Air France naar de kapitaalmarkt moet om toch weer even te gaan herfinancieren. En dat kan alleen maar op lange termijn, is dat misschien wel weer een hele mooie kans voor beleggers.
Absoluut.
Omdat er ook, als dit langer duurt, dan zul je misschien een U-recovery krijgen, waar we het net al even over hadden, in plaats van een V. Dat weten we niet, dat ligt eraan hoe lang het duurt. En als het langer duurt, dan zullen bedrijven ook veel meer gaan nadenken over de manier waarop ze hun wereldwijde business hebben ingericht. En dat kan leiden tot nieuwe investeringen om niet meer fabrieken gecentreerd op één plek te hebben, maar toch meerdere productiefaciliteiten all over the world.
Wat een
investment opportunity is.
Ja, en ik denk dat je ook een hele andere sector differentiatie krijgt. We zagen natuurlijk toch in het begin van het jaar een paar sectoren het heel goed doen. Ja. Zoals informatietechnologie. Ook nutsbedrijven bijvoorbeeld. Maar nu krijg je een hele andere, denk ik, landschap met dit coronavirus. Hè, zoals je al zei, transportbedrijven. Bedrijven die heel erg in de wereldwijde aanvoerketen een sterke link hebben met China, worden harder geraakt. Mm-hmm. Maar andere type bedrijven kunnen juist wel weer meer floreren hierdoor. Dus ik denk dat je een hele andere sector performance krijgt.
Ja, maar je kan ook zien natuurlijk, als je naar die techbedrijven kijkt, die hadden het ook echt heel goed gedaan. En als je dan geld van tafel gaat nemen, ja, omdat je wat risico wil terugschroeven of een beetje wat langs de zijlijn wil gaan staan, zijn dat ook de usual suspects waar je het dan uit gaat halen. Mm-hmm. Dus het is ja, ook dat weer, het is een beetje dubbel. Ik denk namelijk ook, als je aan de andere kant kijkt, dat heel veel van die techbedrijven, denk ik dat het een zeer beperkt invloed coronavirus daarop heeft. Want die hebben nou niet zozeer met die logistieke ketens en aanvoerroutes te maken. Maar je het natuurlijk wel, dat bedrijven.
Dat weet ik niet. Als je kijkt naar de toeleveranciers, kijk eens wat er in je mobieltje zit.
Nou, maar ik heb het niet per se over een mobieltje. Ik bedoel, dus nog meer op de wereld dan alleen een mobieltje. Apple, als je dat dan als voorbeeld neemt, die heeft ook alweer juist heel veel winkels zijn ze aan het openen.
Maar die waarschuwen wel. Van...
Natuurlijk, maar dat hebben ze al een paar weken geleden gedaan. En dat is ook zeer terecht. Maar daar zie je ook dus die complexe productiestructuren. Doordat je zo, omdat je alles overal vandaan moet halen, dat je daardoor ook heel kwetsbaar kan worden. Zeg maar, wat vroeger de kracht was, dan kan je dat, nou, dan word je nu weer eens een keer met je neus op de feiten gedrukt dat er nog meer in de wereld is.
Mary, er is meer in de wereld. Zo ook, daar is hij dan, de omgekeerde rentecurve in de Verenigde Staten.
Ja, dat gebeurde ook de afgelopen twee dagen weer.
Ja, voor de mensen die voor het eerst luisteren naar het beleggerspanel, dit is een belangrijk signaal. Of moet ik zeggen, dit was een belangrijk signaal?
Het is een belangrijk signaal en het is ook in 2019 een belangrijk signaal geweest. Wat een omgekeerde rentecurve betekent, is eigenlijk dat de lange termijnrente lager staat dan de korte termijnrente. Dus dan heb je een negatieve curve. Nou, en dat wordt door heel veel mensen gezien als een signaal voor een aankomende recessie. Er is ook wel veel onderzoek over gedaan. En daaruit blijkt dat in voorgaande periodes ongeveer 12 maanden na zo'n omgekeerde rentecurve een recessie intreedt. Nou, en de vraag is van, betekent dat inderdaad dat er een recessie aan zit te komen in Amerika? En daar gaat het over. Wij denken vooralsnog niet. Wij denken dat dit eigenlijk in eerste instantie te maken heeft met de extreme marktreactie die we gisteren. Want tegelijkertijd met het feit dat de aandelen dus enorm naar beneden gingen, daalden de rentes ook met name aan het lange eind heel behoorlijk. En dat zorgde dus voor die omgekeerde rentecurve.
Maar nog afgezien van wat er gisteren gebeurde, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat signaal, hè, van dit is een teken dat er een recessie aankomt, dat heeft een beetje aan kracht ingeboet omdat het hele monetaire beleid veranderd is.
Ja, en ook nou ja, daar heeft onderzoek zich dus ook op gericht. En met name, moet ik wel zeggen, vanuit de Amerikaanse Centrale Bank zelf. En die zegt, dit keer is het niet anders. Je moet zo'n signaal wel serieus nemen. Maar ik denk dat in deze hele extreme marktomstandigheden moet je wel even kijken hoe lang zo'n omgekeerde rentecurve zich aanhoudt. En natuurlijk als econoom nog wel even blijven doordenken of we te maken hebben met een iets sterkere groeivertraging, wat wij dus denken bij ABN AMRO, of echt werkelijk een recessie dit jaar of begin volgend jaar.
Wat dachten jullie aan de andere kant van de tafel, van die omgekeerde rentecurve?
Nou, ik werd er nog niet echt warm of koud van.
Oh, ik dacht, nu komt er een uitgebreid pleidooi.
Nee, want ik ben het helemaal met mede eens. Want het is ook nog zo, het is niet altijd zo dat een omgekeerde rentecurve tot een recessie leidt. En we zijn nu twee dagen onderweg. En vorig jaar was die hele recessieangst ook weer als sneeuw voor de zon verdwenen. Dus ja, voorlopig denk ik ook, nou, ik ga niet op twee dagen. Twee dagen maken nog geen zomer, zeg maar, of winter dan in dit geval.
Koen, hoe warm of koud ben jij inmiddels van die omgekeerde rentecurve?
Nou, het is de lengte van de tijd waarop we erin zitten. We hebben gisteren ook de Fed zien opereren. 40 miljard is er in de markt gepompt aan liquiditeit. Ook om de markt toch enigszins te steunen. Als de economische verstoring, wat het coronavirus is, langer aanhoudt, dan heeft het wel degelijk economische gevolgen. En dan kan het inderdaad leiden tot een recessie. Maar ja, ik denk dat we het gewoon dag bij dag moeten nemen. Kijken wat het aantal nieuwe besmettingen zijn. In China lijkt het over het hoogtepunt heen. Maar nu lijkt het hier naartoe te komen. Ja, dus we zijn er nog niet vanaf. En de impact is wat langer. Ja, dat,
maar ik denk toch ook wel een vraag aan jullie. Is het nou zeg maar autonoom, hè, deze ontwikkeling? Kijken jullie daarna? Of laten jullie je toch niet ook veel te veel leiden door het moment van die corona?
Oh nee, helemaal niet. Ik laat me juist helemaal zo min mogelijk leiden door die waan van de dag. En ik vind dit dan echt het extreme voorbeeld van hoe je dat moet doen. Ja.
Moeten we er dan maar mee stoppen? Moeten we het over andere dingen hebben?
Nee, helemaal niet. Oh, maar bedoel, het gaat over, maar uiteindelijk beleg je in bedrijven. En dat is de kern waar het om gaat. En natuurlijk hebben centrale banken daar invloed op het lange termijn. Maar dat is allemaal iets op de langere termijn. We lopen hier alle drie eigenlijk al te roepen, of eigenlijk misschien wel alle vier. Wil je zit toch voor de lange termijn? Ben je aan het beleggen?
Voor mij mag corona nog wel heel even duren. En het geeft namelijk ook een. Het geeft een geweldige kans om de kwaliteit van je portefeuille op een langere termijn te laten zien. Ja. Los van het feit dat ik eigenlijk aan het begin van het jaar bij onze Outlook aangaven van goh, het zal een redelijk normaal jaar worden. Maar eind februari stond al bijna weer de teller op een abnormaal hoog niveau. Nou, dat er dan nu een correctie komt, geeft alleen maar meer ruimte om toch weer op een normaal gemiddeld jaar uit te komen. Waar dit soort dalingen af en toe even bij horen. Dus voor mij mag die nog wel even duren.
Zonder dodelijke slachtoffers, denk ik dan.
Dat zou fijn zijn.
Zaken doen. Ja. Thomas van Zeil.
Ik zeg toch maar even, voordat je wat op je geweten hebt. Koen Bender, Martina Hafkamp, Mary Pietersen-Bloem zijn hier als leden van het beleggerspanel. Mijn zakenpartners Annemieke Robeek. Laten we het ook nog hebben over PostNL. Boekte vorig jaar een winst van 4 miljoen. Had wel veel te maken ook met het overnemen van postbedrijf Cent. Heeft PostNL een goed jaar gehad? Een minder goed jaar dan verwacht, Martine?
Nou, volgens mij was het niet zo goed. Ik bedoel, ik zit niet dagelijks naar PostNL te kijken, want ik ben een internationale belegger. Het was meer dat iedereen dacht van vorig jaar een beetje, nou, ze hebben het nu helemaal op de rit en de vooruitzichten waren best gunstig en de pakketpost, daar moest het helemaal van komen. Nou, en dan zie je toch dat daar ook gewoon die marges onder druk staan. Er moet best een heel groot bedrag naar de pensioenpot, terwijl het pensioenfonds daar nog best een hoge dekkingsgraad heeft. Dus er zijn dan allerlei windjes die tegenzitten, ook al zonder corona. Nou, dan zijn ze nu eindelijk van Italië af. Dat was natuurlijk een enorme bleeder. Dat hebben ze dan eindelijk voor 80% dat belang kunnen overdragen aan een Duitse partij. Ze hadden een dochteronderneming en hebben ze 80% nu van verkocht aan een Duitse partij. Dus de tweede postafhandelaar daar, pakketten. Maar ja, ze, aan de andere kant, de concurrentie die is natuurlijk overal aanwezig. En dat zie je ook. En dat zeggen ze zelf ook. We hebben eigenlijk een best een moeizame periode. En nou ja, bedoel, ik denk dat het niet echt heel veel beter
volgend
gaat
jaar, volgend jaar.
Ja, maar dat horen we echt al heel lang. En dan zijn beleggers dan zo op een gegeven moment hebben beleggers niet meer zo'n lang het horizon.
Ja. Hoe lang kun je dat inderdaad in algemene zin zeggen? Ja, maar volgend jaar wordt het beter.
Is dat een vraag aan mij?
Ja, bijvoorbeeld.
Oh ja.
Is dat hier ook?
Ja, voor de beleggers die dat weer opnieuw een aanleiding vinden om toch te geloven in het aandeel, zeker doen. Maar waarom? Ja, ik zie niet echt een noodzaak. Als belegger heb je heel veel keuze. En waarom zou je dan gaan voor een bedrijf dat elke keer weer moeite heeft om zijn beloftes waar te maken, in een krimpende markt zit, daar moet vechten voor survival, tegen flinterdunne marges? Ja,
en
sorry.
En dividend dat dan weer voorlopig van de baan is. Dus,
ja, dat soort dingen. Kijk, als je niet weet te herinvesteren, je dividend, de jaarlijkse brief van Buffett, afgelopen weekend beschreef het weer zo mooi. Je moet het leuk als je dividend uitkeert, maar een belangrijk deel van je winst moet je herinvesteren in je toekomstige groei. Dus ja, het is wel leuk, dit PostNL, als ze maar toekomstige groei weten te vinden. En dat blijkt moeilijk. Juist het pakkettendienst haalt niet de doelstellingen. Ja, jammer.
En ik denk ook het terugtrekken van toch naar de Benelux is eigenlijk ook een failliet van die internationaliseringsstrategie. Ja. Dat zagen we eigenlijk al heel erg lang. En het is gewoon geen spannend aan.
Maar dan is het
maar dat hoeft ook niet altijd. Waar ik me wel deze week over verbazen is BAM. Die voor crying out loud in de Falkland-eilanden een haven gaat bouwen.
Ik zie
naast de deur.
Je grijpt naar je hoofd, je begrijpt er echt helemaal niks van.
Ik bedoel, met moeite halen ze 2% op hun geïnvesteerde kapitaal. Dan ga je dit soort projecten aan letterlijk de andere kant van de wereld. Is er nog een verdere haven te bouwen dan de Falklandeilanden?
Ik vind het moeilijk te vergelijken met PostNL, eerlijk gezegd.
Nou, weet je wat ik zo jammer vind? Je zag het bij KPN en je ziet het bij PostNL ook weer. Er komt een overnamebod, dat wordt met hand en tand wordt daar tegen te strijden getrokken. En de koers van die aandelen van beide partijen zijn eigenlijk nooit meer in de buurt gekomen van de biedingen die daar lagen.
Nee, ik heb hier de vergelijking voor je. Een pakketje versturen is in beide gevallen duurder dan het kopen van een aandeel.
Zo.
Ja.
Volgende.
Zo.
Miri, ik zag jou ook een beetje fronsen bij PostNL.
Ja,
het ligt het beste achter.
Nou ja, wat mij opvalt was dat ze hebben natuurlijk heel erg ingezet op die pakkettenservice. En ja, dat daar een lager dan verwachte volumegroei in zit, dat verbaasde mij. Want dat zal zeker niet aan mij liggen, want ik bestel alles online en nog meer als het kon.
Dus ik zie dat alles via post.nl verstuurd. Dat is waar. Er komen heel veel verschillende busjes bij jou voor de deur. Dan.
Dat is waar.
Volgende keer moeten we het uitgebreider over bezorgschaamte hebben. Of niet? Ik weet het niet. Dan is er nog een ander Nederlands bedrijf. Philips, de cijfers waren al bekend. Vandaag is het jaarverslag gepubliceerd. Ik wist eigenlijk niet dat gescheiden momenten waren. Is dat gebruikelijk?
Nou ja, ja, het lijkt me sterk dat je het jaarverslag al helemaal klaar hebt op het moment dat je met de jaarcijfers komt. Er zit meestal iets tussen. Maar ja, kijk, ze hebben nu dan aangegeven, ja, we hebben last van het coronavirus, maar we kunnen het nog niet kwantificeren. Ja, punt.
Ja, ik vond eigenlijk de winstwaarschuwing die erbij kwam spannender dan zeg maar de publicatie van het jaarverslag. Heel eerlijk gezegd. En dan zie je toch ook dat Philips, die heeft natuurlijk een afzetmarkt in China, maar die haalt ook voor bepaalde producten zijn onderdelen uit China. Dus die wordt ook wel aan twee kanten geraakt. En het was die winstwaarschuwing die denk ik vandaag toch wel weer wat tegenviel bij beleggers. Want volgens mij stond het aandeel iets lager.
Nou, maar die winstwaarschuwing is 2%. Dus gekoppeld aan dat coronavirus.
Dat is absoluut waar.
Ja,
ja, ja. Maar ze hebben ook goede dingen gedaan, want ze hebben ook wel medische apparatuur voor het ziekenhuis in Wuhan.
Ja, ik denk dat zij
Maar ze zijn ook groot, hè?
Ja.
Ik ben wel bij hun vestiging in Shanghai geweest, hè, van Philips Health. En je zou je eigenlijk denken dat zij, Koen, een opportunity daar hebben van die corona.
Nou, weet je, ik denk dat die opportunities er vast wel zullen zijn, maar dat allemaal middellange termijn is.
Ja.
Dus dat gaat niet van vandaag op morgen. Voorlopig zullen ze wat apparatuur inderdaad steunen.
Ze hebben ook nog een consumentendivisie. Hè, die, ja,
die
ook
had
nog
ze toch in de etalage gezet in januari.
Ja, maar die hebben ze nog wel, hè?
Ja, ja, dat zal wat lastiger worden om die nu te verkopen.
Ja. Kees de Kort die probeert mij er altijd bij de les te houden dat het coronavirus ook wel eens wordt gebruikt door overheden en door bedrijven. Zeg, ja, het is niet anders, zit even tegen coronavirus. U begrijpt het allemaal wel, alle begrip. Maar dat we niet moeten vergeten dat er onderliggend misschien al bewegingen waren. En in het geval van Kees de Kort vaak naar beneden. Maar zien jullie dat ook gebeuren? Dat het al te makkelijk naar voren wordt gehaald? Jij wel?
Ja, omdat dat was ook net mijn vraag naar de leden van het panel. Hè. Van autonoom hebben we het eigenlijk al een tijd over, dat natuurlijk die boom naar beneden gaat. En nu gaan we het allemaal over corona hebben. Terwijl ik vind het interessant om te zien van wat zijn dan de parameters die.
Maar in het geval van Philips, hè, wat Mary net zegt, is natuurlijk heel duidelijk dat het bedrijf 1-op-1 getroffen wordt. Of toch ook niet?
Nou, je ziet het natuurlijk veel vaker in het verleden ook al. Dan heb je gewoon, dan is het één schaap over de dam als aanleiding. Het kan ook weer de sterke dollar zijn, weet je.
De handelsoorlog hebben we afgelopen maanden vaak.
We hebben het al maanden over de handelsoorlog. Nu kunnen we het misschien nog een hele tijd over het coronavirus hebben.
We hebben het hier vorige week, Thomas, gehad over over Ahold. Dat niet bol.com wilde disclosen binnen de cijfers. Ik denk dat het een beetje een vergelijking iets is. Dat je zegt van nou, we willen liever dingen beschermen en regeren met angst. Hè? Dat is nou eenmaal wat makkelijker dan dat je zegt van nou, we hebben hier een geweldige opportunity ergens along the way hieruit. Wat voor Philips misschien op middellange termijn best wel zo zal zijn. En op middellange termijn kan corona ook best een nieuwe economische impuls gaan geven. Alleen voor dit moment is het een afscherming. Vorige week hadden we het erover van goh, bol.com, wees juist trots op datgene wat er gebeurt en probeer het niet af te schermen.
Ik heb overigens ondertussen de CEO van bol.com gesproken afgelopen vrijdag, waarin hij zei, ik ga daar niet over. En toen
dat
heb
zei
ik hem
die heel vaak.
Ja, ja.
Ik heb die uitzending ook gehoord.
Ik ook.
Nou, zullen we de evaluatie dan voor zo meteen houden?
Ja.
Ik ga jullie eerst bedanken. Mary Pietersenbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Annemieke Robeek geweest de afgelopen 2 uur hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nairobi Business Universiteit en voorzitter van Social Finance NL. Dit was het voor vandaag. Morgen dan gaat het over wintersport, want klimaatverandering heeft de wintersport fors duurder gemaakt. Heeft ook gevolgen voor Snowworld. Morgen is de CEO Wim Hubrechts te gast in dit programma. Zometeen eerst Newsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee, tot morgen.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.